En dan gaan we met elkaar zitten discussiëren over woorden van de schrift. En dan komt het nee binnen. Het nee binnen. Dit mag niet en dat mag niet. Ik heb het zoveel meegemaakt in de 35 jaar dat ik dit werk doe. Ik kan me nog herinneren dat ik in Genk was en de drum kwam in de kerk. En ik ben zo blij met die drummer. Ik heb vanmorgen weer zo intens genoten van die prachtige drum. Natuurlijk moet alles in balans komen. Maar de kerk stond op zijn kop, want mensen wilden dat niet. Ze moesten nee, het orgel moest blijven. En op een gegeven moment was ik in een bijbelstudie. En er werd daar met ouder en er werd daarover gesproken. En één zei, weet je wat het probleem is, Wout? Ik zei, nee, zeg het eens. Die zegt, het probleem is liefde. De liefde. Ik zeg, ja, ik hoor het. En het werd stil. En ik wist dat ik de grootste fout van mijn leven gemaakt had. Niemand zei me iets. Ik naar huis. Ik zeg, God. Nu heb ik mensen gekwetst. En ik zei tegen de Heere God, Heere God, maar ik had toch gelijk? Heb je die toon gehoord waarop dat mens dat zei? En toen sprak God tot mij en toen zegt hij, heb je de toon gehoord waarop jij dat zei? Ik zei, oh, ik had voor jou iets anders verwacht. Waarom heb je dat gewoon overgenomen? Waarom heb je niet het verschil gemaakt? Waarom heb je in het nee gestaan? Waarom was je niet in ja? Waarom was je niet positief? Waarom heb je niet geholpen? Maar waarom was je een onderdeel van het probleem geworden? En ik begreep het. Ja, dat is onze taak. Onze taak is niet reageren op de wereld met al zijn zonden. Onze taak is zoals hier staat, in heiligheid en reinheid te leven. Voor hem en amen te zeggen, tot eer van hem. Dat is onze taak. En Gods ja is absoluut ja. Het is daarom dat wij de schrift bestuderen. Waar is het ja te vinden in de wereld? In de politiek? Is het ja te vinden onder de volkeren? Nee, is allemaal nee. Het is allemaal eigen belang. Maar het goddelijke ja is geen eigen belang. We hebben het bij het avondmaal zo prachtig gehoord. Toen Jezus voor Pilatus stond, toen zei hij, ik ben gekomen om voor de waarheid, voor het ja, voor het amen in de wereld te zetten. En dat gaat mijn leven kosten. Maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is niet mijn leven te redden. Mijn doel is om de waarheid te tonen. En hij ging tot aan het kruis. En dat was zijn waarheid. En hij zei ja. Tegen Gods belofte. Tegen Gods opdracht. Niet ja tegen zijn eigen leven. Niet ja tegen een pijnloos leven. Niet ja tegen een comfort. Hij zei ja tegen Gods belofte. Gods opdracht. En wij als gemeenten, heel in Vlaanderen, met de 31 die we hebben van het VEG, we hebben maar één opdracht. En dat is amen te zeggen op het ja van God. God heeft ja gezegd tegen ons. En wij moeten amen daarop zeggen. En dat is tot eer van God. Dat is het enige waar God blij mee is. Als wij amen zeggen op zijn ja. Dat wordt fantastisch. Toen Jezus aan het kruis hing. En Dennis heeft het al gezegd met zijn armen open. Waarom hing hij met zijn armen open? Omdat hij de wereld wilde omhelzen. En zijn handen waren open, ze waren niet gebald, want er was een spijker in. Zijn handen waren open, omdat hij wilde zegenen. Anders had hij met de handen gebald. Nee, hij was open. Hij zegende de aarde. En toen zei hij, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat was de grootste ja wat ooit heeft geklonken. Dat was geen nee. Hij had kunnen zeggen, Vader dit is onrecht. Dan had hij nee gezegd. Maar hij zei ja, ja tegen God die ja gezegd had tegen de wereld. En hij zei, Heere God, daarmee zegt die Heere God, luister eens. Daar staan ze allemaal. U weet dat het ene leugen is, ene bedrog is. Het hele proces wat met mij gevoerd is, bestaat niet. Dat is een schijnproces. Het heeft niks met waarheid te maken. Maar Heer, het zijn mensen. En u hebt ja gezegd tegen die mensen. En ik vraag u om de fariseeën die het volk hebben opgehitst, om die aan te raken, zodat die bij mij eeuwig in de hemel is. Ik vraag u die Romeinse soldaat die de spijkers, de nagels in mijn voeten en handen heb geslagen. En dat deed zoals hij dat al vele keren gedaan heeft. Dat hij bij mij zal zijn aan mijn rechterhand in de hemel. Ik bid u, vergeef het hem. Want hij weet niet wat hij deed. Ik bid u voor diegene die onverschillig mijn kleed aan het dobbelen was. En dat kleed wilde hebben om te verkopen, om er geld van te maken en mij verachten. Ik bid u dat hij in de eeuwigheid bij mij zal zijn. En ik wil daar alles voor geven. Het goddelijk ja is zo magistraal. En dat betekent dat als de kinderen naar school gaan, is dat ja bij ons. Als je verdriet hebt om iets dat je verloren hebt, elke dag zal hij je dragen. Als je ziek bent en je staat voor de dood. Hij zal je door de dood heen helpen. Want zijn ja is zelfs over de dood heen. Hij is degene die over de dood heen leven geeft. Ja, nu je kan enkel maar dit ja in je eigen leven begrijpen. Wanneer je ja tegen hem gezegd hebt. Tegen de Heer Jezus. Zo staat het ook. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn. In hem is het ja. Niet in ons, maar in hem is het ja. Dit is fantastisch. Dit is fantastisch. Nu, het verandert totaal je leven. Daarom, staat er dan, is het ook door hem het amen. Ik moest denken aan Paulus. Als je Handelingen 9 leest, dan zie je dat Paulus één groot nee in zijn leven had. Hij ging naar de fariseeën en schriftgeleerden en hij zei, geef mij brieven, geef mij de legitimatie om naar Damascus te gaan. Dat die stad die nu zo in verschrikkelijke nood is. Waar met gifgas kinderen zijn gedood. Ja. Laat mij naar die stad gaan. Damascus. En daar zijn er heel velen die Jezus volgen. En ik heb in mijn leven, zegt Paulus, een onvoorstelbaar sterk nee. Deze moeten dood. Deze moeten de gevangenis in. Ik wil niet dat iemand overblijft die Jezus volgt. En zijn leven werd beheerst door nee, door agressie, door dood, door bitterheid, door negativiteit. En onderweg naar Damascus komt de Heer Jezus bij hem. Het goddelijke ja. En die zegt, ik heb je gekozen. Ik heb je gekozen. Ik heb een goddelijk ja. En God sprak tot hem, waarom vervolg je mij? En dan zegt hij, wie ben je, Heere? Hij wist het. Hij zei ja tegen de Heere. En hij wordt blind. En de blindheid laat hem zien wie hij is. Het is soms goed om blind te zijn. Dan ga je zien wat er in je hart is. Dan kan je enkel maar naar binnen kijken. Tegenwoordig wordt er allemaal naar buiten gekeken. Uiterlijke dingen. Maar naar binnen kijken, 's nachts weet je wie je bent. Als je 's nachts in nood bent en je gedachten je overweldigen, dan weet je wie je bent. Dan weet je of je gered bent, dan weet je of je de kracht van God hebt in je leven. Dan weet je of de zalving van de Heilige Geest is in je leven. Die je leven stuurt en brengt naar de belofte, naar het goddelijke ja en je troost. En Paulus die wordt blind en die wordt gebracht naar de straatrechter. En daar is Ananias, een kind van God, een man Gods. En die krijgt van God een openbaring om naar Paulus te gaan, naar Saulus te gaan. En die zegt tegen de Heere God, Heere God, luister eens. Ik weet niet of u het weet, maar dit is de man die ons vervolgt. Moet ik daar naartoe? Ja, zoiets zegt hij toch eigenlijk wel. Hij had ook een nee in zijn leven. Ananias had een nee in zijn leven. Zegt de Heere God, alles, maar dat niet. Niet naar Saulus toe. Dit is een groot gevaar. Misschien heb je je vergist, Heere God. Of misschien wist je dat niet, Heere God. Ik weet iets meer dan u. En de Heere God zal wel een glimlach gehad hebben boven in de hemel. Ik heb gezegd, je hebt deze tekst nog niet gelezen. Het is ja in mijn leven. Nooit nee. Altijd ja. Ananias, ga en zeg hem dat ik hem wil gebruiken om de wereld te bereiken met het evangelie. En dat hij veel lijden moet om mijn naam. En dat hij dit ja moet leren. En dat hij moet tonen dat ja niet is een ja voor jezelf, maar een ja voor de belofte van God. En daarom zal ik hem tonen om in het diepste van zijn leven te komen, waar hij alles verliest. Wij hebben drie weken in een tent gezeten. En het was zeker fijn, want ik was toch weer blij dat ik thuis was. Paulus heeft nooit anders gedaan. Moet je eens kijken wat hij reist. Waar heeft die man gezeten? Op een schip gezeten. En dan weer daar gezeten. Waar heeft die man geslapen? In hotels met grote suites? Helemaal niet. Die man heeft rondgereisd. Maar die kende dit ja. Moet je kijken wat hij zegt in vers 9. Ja, voor eigen besef acht ik wij ons als ter dood verwezen. Opdat we niet op ons zelfvertrouwen zouden stellen, maar op God die dood opwekt. Hij had een ja in zijn leven. En wat was er over van zijn comfort? Niks. En dat moest hij doen. God had hem gezegd aan het begin van zijn roeping. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam wil. Ik zal hem tonen wat het ja waard is. En Paulus had een ja in zijn leven. Ook toen hij voor de dood stond. Als je het boek Handelingen leest, het laatste vers van het boek Handelingen is indrukwekkend. Daar staat hij 2 jaar voor zijn dood. En hij weet dat hij dood is. Hij heeft daar soldaten naast hem. En daar staat er, en hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikend het koninkrijk Gods en onderricht gevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Een onvoorstelbaar ja. En dan is dat het gebed in je hart, mag ik dit jaar een ja kennen in mijn leven. Alle moeilijkheden die op me afkomen, mag ik dan geloven in die belofte van u, dat u het waar gaat maken, ook als ik zeg, nu heb je me alles afgenomen, dat ik mag geloven dat morgen hij genade zal geven, die groter is dan alles wat hij afgenomen heeft. Dat ja in ons leven is geweldig. En Paulus, hij kreeg een ja in zijn leven, het nee ging weg. En wat is dat indrukwekkend? Als je de apostel Paulus ziet dan, als hij tot bekering komt en zich laat dopen, dan krijgt hij de christenen van harte lief. Een groot ja. Het goddelijk ja komt in zijn leven. Maar hij krijgt ook de fariseeën en schriftgeleerden lief. Hij weent om zijn eigen volk die hem probeert te doden. Nooit heeft hij geprobeerd hen te doden. Nooit heeft hij geprobeerd hen de huid vol te schelden. Nooit heeft hij geprobeerd om zijn eigen gelijk te krijgen. Hij heeft altijd met dat goddelijke ja geleefd. U hebt ja tegen me gezegd. En wat u zegt is veel meer waard dan wat duizenden anderen zeggen tegen mij. En zo is dit goddelijk ja een indrukwekkend ja. Dat we willen gebruiken in ons leven de komende jaar. En wat kunnen we er tegenop zien? Op al die dingen die er moeten gebeuren. Op onze verschrikkelijke onbekwaamheid. Om iets te bewerken in de harten van mensen. Wie kan ooit in het hart van een mens verandering aanbrengen? Ik preek al 35 jaar. En dat is de grote last op mijn schouders. Ik kom wat keren terug en dan denk ik. Soms zeg ik dat tegen Teuny. Had ik het nu beter kunnen zeggen? Ik had pas een begrafenis in Genk. En er kwam iemand naar mij toe en die zei tegen me, hij zegt, meneer, zegt hij, als het waar is wat u gezegd is, dan is het toch wel verschrikkelijk met mij. En ik dacht, wauw, dat is knap. Hij zegt, maar het is niet waar. En toen ik zei tegen hem, ik zeg, ja, dat is je enige uitweg. Om dat te zeggen. En ik vind je heel knap. Ik moet je zeggen dat ik je eer om je helder denken. Want je hebt het begrepen, dat als ik gelijk heb, is het catastrofaal voor je. Ja, zegt hij, maar ik ben gerust, je hebt niet gelijk. Ja, maar ik vond hem eerlijk, maar de massa reageert niet. Ik was op een andere begrafenis. En ik had daar ook alles gegeven. En we hadden een koffietafel zoals dat hier gewend is. En er was een jongetje, een autist. En die begon met mij aan de overkant van de tafel, de enige in heel de begrafenis. Die begon met mij te praten over wat ik gezegd had in de kerk. Niemand anders. alleen hij. En hij vroeg me dingen. En dan denk ik, ik zei nog tegen Teuny, moet nou eens horen. Een kind, die vroeg het. De rest is apathisch. Denk er helemaal niet meer over na. Hoe snel kan dan een nee in je leven komen? Hoe snel kan in mijn leven een nee komen? Zeg God, ik stop ermee. Ik zeg niks meer. Maar men luistert niet. Men luistert naar alles behalve naar deze dingen. En dan zegt God zo in de vakantie tegen mij. Er is een goddelijk ja. En dat goddelijke ja, dat moet je vasthouden. Ik moest denken aan hoe Paulus dan verandert en zijn nee een ja wordt. Een nee dat hij had naar de christenen wordt een ja. Hij gaat voor ze strijden. Een nee dat hij had naar alles wat met Christus te maken heeft wordt ja. Maar ook gaat hij een ja krijgen naar alles waar hij toen vanuit zijn eigen ambitie ja voor had. Hij krijgt een bewogenheid voor zijn volk die hem probeert te doden. En hij is een man vol van ja. Positief. En laat ik eindigen met Jozef. Wat een mooie man is dat in de Bijbel. Hij werd verwend door zijn vader en toen hij 17 was. Toen was hij een lievelingskind van zijn vader. Dat zal ongetwijfeld zo geweest zijn dat Jacob zag dat Jozef door God verkoren was. Op een bijzondere wijze. Maar Jozef droomde. En kreeg Gods belofte. Hij droomde over de hemellichamen. Hij droomde over de schoven. Koren op het veld. En hij ontdekte dat alle koren stapels die bogen voor hem. En hij vertelde dat. En zijn broer wordt razend op hem. Heel hun leven wordt nee. Weg met Jozef. Eruit met Jozef. Alle bitterheid. Alles wat ze doen staat in competitie met hun broer Jozef. En als ze dan een moment krijgen, dan willen ze hem doden. Zetten ze hem in de put. Maar Jozef heeft de belofte van God gekregen. Het goddelijk ja. God heeft gesproken. En in die put zal hij in nood geweest zijn. Maar zal hij vastgehouden hebben aan ja. Ja, God. Gij hebt gesproken. Het kan niet zijn dat dit het einde is. Want gij hebt gesproken. En dan wordt hij uit de put gehaald. Dan wordt hij meegenomen met een karavaan naar Egypte. Ze verkopen hem. En ze bedriegen hun vader. Je moet eens kijken wat er dan gebeurt. En dan moet je eens kijken. Dat staat in Genesis 37. In Genesis 38 gaat Levi naar de hoeren. Naar de prostituees. Gaat zijn lichaam verkopen. Omdat hij geen uitweg meer heeft. Gaat entertaining zoeken. Gaat vermaak zoeken. Heb zijn lichaam niet meer in controle. En verwekt een kind. Gaat liegen en bedriegen. En hij kan het niet meer uithouden in het gezelschap van zijn broers. Want ze hebben allemaal een onvoorstelbaar groot geheim bij zich. Ze hebben Jozef verkocht. Ze hebben hun vader hebben ze kapot gemaakt. Ze hebben hem verdriet geschonken. En ze weten dat het niet waar is. Ze weten dat ze hem verkocht hebben. Ze zien hun vader lijden. En ze hebben elkaar met elkaar de eed gewerkt. Denk erom dat niemand iets zegt tegen pa. Want dan gaat het. En Juda kan dat niet aan. Dus Juda die vlucht in seksualiteit. En er wordt één groot nee bij die 12. Eén groot nee. Ze letten op elkaar. Ze letten op elkaars vrouwen. Ze gaan met elkaars vrouwen naar bed trouwens. Eén groot zootje. Eén groot nee. Maar Jozef had dat goddelijke ja. En Jozef wordt gebracht bij Potifar. En Jozef werkt voor de Heer. En hij zegt amen. Niet op alles wat zijn broers hem aangedaan hebben. Maar op de belofte van God. Zoals het hier staat. Amen tot eer van God. En hij leeft tot eer van God. En Potifar ontdekt dat. En maakt hem hoofd van al zijn arbeiders. En de vrouw van Potifar. Misschien wel een lieve moeder. Ik veroordeel haar niet. Misschien wist ze wel van 17 jaar. Wat er gebeurd was met hem. En hoe hij zijn vader miste. En hoe hij zijn broers miste. En dan was hij nog mooi. Prachtige jongen. Schitterend intellectueel. Ongelooflijke uitstraling. Charisma. Alle slaven luisterden naar hem. Waarom? Hij had een goddelijk ja in zijn leven. Hij omhelsde het ja van God. En doet zijn best. En deze vrouw hield van Jozef. Misschien heb ze hem wel bemoederd, getroost. En is ze de grenzen overgegaan, zoals in het heidendom dat gebeurt. En haar liefde voor Jozef slaat om in haat wanneer Jozef het ja gestand doet naar de Heere God. In reinheid en heiligheid leeft. En als je ziet in de Bijbel wat Jozef dan zegt tegen Potifar, zijn vrouw. Als zij zegt, kom met me naar bed. En dan zegt hij niet nee, zeg schandalige vrouw die er zit. Dat zegt hij helemaal niet. Hij is een positief man. Hij zegt, luister eens. Dit kan ik uw man niet aandoen. Uw man is zo lief voor mij. Ik wil ja tegen je man zeggen en niet nee. En God, die zoveel voor mij gedaan heeft. Die God, daar zeg ik ja tegen. En daarom zeg ik tegen deze ding nee. En hij veroordeelt haar niet. Hij heeft geen negatief woord naar deze vrouw. Hij zegt dat hij ja in zijn leven heeft. Ik wil ja. Dan wil ik leren. Nooit negatief te zijn. Altijd positief. Ja. Vooruit, Gods belofte is sterker dan wat je ook tegenkomt in je leven. En dan wordt hij in de gevangenis gegooid. Hij heeft zijn jasje aan. En omdat zijn vrouw, die vrouw, zijn jasje te pakken heeft, doet hij het uit. En zij zit met dat jasje in haar hand. En zij weet, nu heb ik het in mijn hand, het bewijs dat ik schuldig ben. De enige uitweg dat ik heb is liegen. En dan roept ze alle slaven. En dan zegt ze, kijk eens, hij wilde met mij in bed. En ik heb zijn jasje gepakt. Is bewijs dat hij dat wilde. En ze maakt van het bewijs van schuld, het bewijs van onschuld. En Jozef, wat doet hij? Ja, hij wordt in de gevangenis gegooid. Wordt zijn leven dan negatief? Nee. In de gevangenis opnieuw wordt hij de leider. En dat doet hij, dat doet Potifar, want dat is de gevangenis waar Potifar leider is. Dat is de gevangenis van de farao. En Potifar was overste van de bodyguards van de farao. En die was ook verantwoordelijk voor die gevangenis. En hij direct maakte Jozef weer tot leider. Want hij wist dat Jozef onschuldig was. En hij wist dat zijn vrouw schuldig was. Maar hij kon dat niet doen. Want dat zou enorme consequenties gehad hebben. En wat doet Jozef in de gevangenis? Gaat hij zitten kniezen? Gaat hij zeggen, nu hebben ze mij onrecht aangedaan? Nee, dit zegt hij. Hij zegt, de vrouw van Potifar, ach, ze heeft het nee in haar leven. Ik heb ja in mijn leven. God heeft ja gezegd tegen mij. God heeft ja tegen u gezegd. God heeft ja tegen mij gezegd. God heeft ja tegen u gezegd als u vrouw bent die lijdt onder relatie met uw man. God heeft ja tegen u gezegd als u man bent en die lijdt onder relatie met uw vrouw. God heeft ja tegen u gezegd, kinderen. En God heeft ja tegen u gezegd, ouders. En u moet dat ja volgen, nooit het nee volgen. Nooit het nee van de wereld volgen. Jozef volgde niet Potifar en Potifar zijn vrouw. Hij volgde het grote goddelijke ja. En hij werd weer een van die prachtige mensen in de gevangenis daar. Die hoop gaf. En die met mensen sprak. En zag op de mimiek, op hun gezichten wat er aan de hand was. Hij zag de bakker en de schenker. En hij zegt, mankeert er iets? Gaat het niet goed met je? En ze vertellen hem. En hij vertelt over het goddelijke ja. En dan komen zijn woorden uit. En u kent dat wel, die schenker die gaat weer terug naar de farao. En de bakker die moet sterven. Omdat hij een moordaanslag op de farao heeft georganiseerd. En dan wordt hij 2 jaar vergeten. De schenker is zo blij en die vergeet Jozef. Jozef vraagt nog aan hem. Wil hij aan de farao zeggen dat ik hier onschuldig zit? En het is alsof God tegen Jozef zegt, Jozef luister eens. Jozef, mijn belofte voor jou is ja. moet niet zelf gaan organiseren. Ik organiseer dat. En God laat hem nog 2 jaar in de gevangenis zitten. En hij wordt vergeten. En dan op het moment dat Farao een droom heeft. En de schenker bij de Farao komt. En de Farao vertelt, herinnert hij zich. Wat er in de gevangenis gebeurde. En dan in 1 moment. Van in 24 uur tijd. In 24 uur tijd. Verandert Jozef. Van een gevangene. Veroordeeld om zedenfeiten. Ten onrechte. Belogen. Bedrogen. Een leven. 17 is die 32 jaar. Of ik weet niet. Rond 30 jaar. En dan moet hij naar de Farao toe. Moet hij zijn gevangeniskleren uitdoen. Dan staat hij voor de Farao. En dan vertelt hij Farao. En dan zegt Farao. Dit is indrukwekkend. Dan zegt hij. Jij mag de tweede van het Rijk van Egypte worden. En hij is er klaar voor. Hij is klaar. Hij is fysiek klaar. Hij heeft niet de hele dag op zijn bed gelegen. Hij heeft getraind. Hij heeft gezorgd dat zijn lichaam in orde was. Hij heeft gejogd. Op de trampoline gesprongen. Hij was er psychisch klaar voor. En hij was er geestelijk klaar voor. Hij zegt, akkoord. Ik wil het doen. En hij wordt van 1 moment, van een paria, tot de machtigste man in Egypte. Hij is klaar. Van het duister van de kerker, tot in het schijnwerpers van het paleis. Hij is er klaar voor. Waarom? Voor Jozef was daar geen verschil. Het goddelijk ja verandert nooit. Blijft altijd hetzelfde. Wat er ook gebeurt. Is er ja in je leven. Ik bid dat God ook de gemeente een ja geeft. Dat God ons bewaart. Alle 31 gemeentes. Bewaart voor een nee. Ik kom in veel gemeentes. Ik proef het direct. Zodra ik er binnen ben, denk ik, hier is een nee. Hier is strijd. Hier is twist. Hier zijn mensen hoger dan de belofte van God. En wat erg is dat. Dat we ook als gemeente ja mogen zeggen. Tegen deze dingen. Dat is mijn opdracht. Dat kreeg ik in mijn teentje. En ik zag ernaar uit om het u mede te delen. Laat ons bidden. We willen u vergeving vragen, Heer, voor het feit dat we leven in dat wat we missen, in dat wat ons aangedaan is, in dat wat we, waar we tegenop zien, dat wat ons gekwetst heeft. O God, we willen vanmorgen leven vanuit het eeuwige, goddelijke ja. O God, en we willen het niet van elkaar vragen, maar we willen het enkel van u vragen. We willen eerbied hebben voor allen die lijden, voor allen die enorm tegen morgen opzien, omdat er ernstige ziekten zijn, omdat er ernstige noden zijn, omdat er zoveel druk is. Ik wil u bidden voor ons allen. Voor allen die met die ziekte te kampen hebben. Heer, u kent ze allemaal bij name. Voor de ouderen die in de bejaardenhuizen, Heer, eigenlijk wachten op hun einde. O, dat het goddelijk ja in hun leven mag komen. Voor de kinderen die naar school gaan. Voor de ouders die hun kinderen achter moeten laten op de school. Voor allen die onderweg zijn in de auto's, op de fietsen. Onze kinderen die zo dierbaar zijn. O God, we willen het nee in ons leven afleggen en het ja van u aanvaarden. O God, u kent alle zorgen die we hebben. Over de gemeente, over de gemeenten. Heer, over de wereld, over Syrië. Wat gaat er komen als de groten der aarde, Heer, de koppen bij elkaar steken om in te grijpen. O God, wat gaat er komen? Wat gaat er in Egypte gebeuren? Heere God, Heere Jezus, we weten dat het ja helemaal in u geconcentreerd is. Want zo staat het hier ook. In hem, in u. We willen u aanbidden. Toen u voor Pilatus stond en zo diep gekwetst werd door deze laag aan de grond machtswellusteling. En u zo waardig hem antwoordde dat u kwam voor de waarheid, voor het ja. Oh, wat was dat indrukwekkend. En dat u aan het kruis begonnen bent met vergeving te schenken. Het grootste ja aller tijden. Dank u daarvoor. Wat een bevoorrechte personen zijn we. En we prijzen uw eeuwige naam. En we willen zeggen tegen u vanmorgen. Amen. Zo is het. Zo zal het zijn. In de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.